In Samuel 25 waren wij terecht bij de tamelijk romantische geschiedenis van David en Abigail, want zo moet ik het dan zeggen. Maar het is natuurlijk in hoge mate ook de geschiedenis van Nabal. Al is daar weinig over te vertellen. Het wordt samengevat door zijn vrouw in vers 25. Gelijk zijn naam is, alzo is hij. En dat is dan eigenlijk het hele verhaal. Zijn naam is Nabal. En Nabal is bij hem. Dat wil zeggen, dwaasheid is bij hem. En we hebben vorige keer tamelijk uitgebreid besproken dat Nabal een beeld is van het Joodse volk als zodanig. En dat Abigail degene die verandering wacht, een omwenteling, want dat is wat de naam betekent, dat hij een beeld is van een gelovig overblijfsel uit Juda. En terwijl het met het Juda en daarmee het Joodse volk als zodanig slecht afloopt, komt het goed met een gelovig overblijfsel. Dat zal u niet verbazen. En dat vindt u hier terug. Maar de aardigheid van de geschiedenis vind ik persoonlijk dat hij op voorhand een schildering geeft van de situatie zoals die uiteindelijk in onze bedeling ontstaan is. En niet bij toeval, maar in overeenstemming met het gemaakt bestek. Maar ja, dat was ons onderwerp afgelopen zaterdag. Dus ik zal daar niet al te veel over zeggen. Ik doe mijn best. Maar wat we vinden is dat Nabal zou zijn dank moeten betalen onder het motto, zoals het lied zegt, hè, ik wil u, o God, mijn dank betalen. Hij zou zijn dank moeten betalen aan David. En zeker in dat via de 10 jongelingen die David gestuurd had, dat is niet wat hij doet. En David wordt boos en zegt, ik laat niemand van die lui in leven. Maar voor het zover is, krijgt hij van doen met de vrouw van Nabal. Dat is Abigail. De vrouw was goed van verstand. Het is maar hoe je die klemtonen legt, hè, bij het voorlezen. Meestal lees ik het niet helemaal voor, want het is zo'n lang verhaal. Maar als ik het doe, zou ik het wel een paar keer willen doen met elke keer een andere klemtoon. Hè? Ja. De naam des mans was Nabal. En de naam zijn huisvrouw was Abigail. En de vrouw was goed van verstand. En schoon van gedaante. Zodat de vrezen vol dat die man er ook niet uitzag ook. Maar misschien dat hij het klokkenluiden heeft uitgevonden. Van de Notre Dame bedoel ik. Maar toch maar. Maar Abigail komt David tegemoet met het een en ander wat David om gevraagd had. Want daar komt het in de praktijk op neer. In het verborgene des bergs, dat is vers 20. En zo zien ze elkaar ineens. Hè? Dat is wat daar aangekondigd wordt in vers 20. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed en dat ze afkwam in het verborgene des bergs. En ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet. Wie komt daar achter de berg aanzetten? Nou ja, van Davids standpunt uit Abigail en vanuit Abigail's standpunt David. En er wordt nog eens vastgelegd in vers 21 dat David wel degelijk zo zijn redenen had om deze wraakoefening, om zo te zeggen, te ontketenen. Maar voor het zover is, ontmoet hij Abigail, die, min of meer een goed woordje voor haar man dan toch doet. En die zegt, wat Nabal niet gedaan heeft, dat doe ik nu. Ik heb er niet van geweten, maar ik kom nu betalen. Dit is de zegen, vers 27 is dat. Dit is de zegen die uw dienstmaagd aan mijn heer toegebracht heeft, dat hij gegeven wordt aan de jongelingen die mijn heer voetstappen nawandelen. hoeveel van de jongelingen dat zijn. Dat waren de 10. Dus wat Abigail opbrengt is primair bestemd voor die 10 jongelingen. Bij nader inzien voor alle 600. Maar, hè? Maar het waren de 10 die gezonden werden, die ergens om gevraagd hadden. En zij zegt, nou, hier zit dan. En zij kwam met, weet u nog, 200 broden, 2 leden zakken wijn, 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren, 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen. Waar je die vredesnaam vandaan moet halen, weet ik nog niet, maar dat zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben. Ja. Vergeef toch, vers 28, vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, die van Aman feitelijk. Want de Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. Daar ongeveer zijn we vorige keer geëindigd. Omdat tot onze verbazing, zou het moeten zijn, tot onze verbazing Abigail melding maakt van iets dat nog niet zwart op wit in de Bijbel vermeld is. Althans, het is ons niet opgevallen. Maar ze heeft het over, de Heer zal zekerlijk, wat trouwens hetzelfde is als trouwens in vers 21. Zekerlijk, surely. De Heer zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. En dat is pas wat beloofd is, zwart op wit in 2 Samuel 7. Toen David voorstelde om een huis te bouwen voor de Heer. En toen de Heer zei dat hij dat niet moest doen, dat zou zijn zoon pas doen, maar de Heer zou een huis bouwen voor David. En dat is dan het koninklijk huis en niet het koninklijk paleis. Hè? Want dat is een ander verhaal. Dat was het trouwens inmiddels. Het huis van David namelijk, het koningshuis. Een bestendig huis, dat zijn ook de woorden die in 2 Samuel 7 gebruikt worden in het zogeheten Davidisch verbond, want zo noemen wij dat. Dat is het verbond waarbij vastgelegd wordt dat altijd de eeuwen door iemand uit het huis van David op de troon, als koning dus, zou heersen over Israël. Is wat tot die lengte van jaren in de Bijbel bevestigd wordt. Maar hier, avant la lettre, denk ik. Nou ja, voordat het letterlijk vastgelegd wordt in de Bijbel. Avant la lettre wordt het aangehaald door Abigail. Daarna hebben wij een paar theorieën, maar die doen er eigenlijk niet toe. De theorie bijvoorbeeld dat deze dingen pas geschreven zijn na 2 Samuel 7. En dat het er zo ingekomen is dan. Maar daar zit ik verder niet zo mee hoor, wat er de historische achtergrond van is. Waar het mij om gaat, is dat dit een getuigenis is niet maar van Abigail, historisch, hoewel het dat is. Maar dat het getuigenis is en dus de woorden zijn van een gelovig overblijfsel uit Juda, uit de Joden dus, zoals we dat kennen in het Nieuwe Testament. Waarbij immers de vraag is of Jezus de koning is uit het huis van David. En meer specifiek of hij is de koning der Joden. En hoe dat zit met het koninkrijk. Nou ja, u weet, er komen de bekende dingen naar voren. Of de Heer een koning was, zo ja en waarom niet. En of hij een koning was dan van Juda, of zijn koninkrijk van hier was of niet. Of dat hij in deze dagen het koninkrijk in Israël zou oprichten. Of dan wel openbare. En wat had je nog meer? Dat het koninkrijk gegeven zou worden aan een ander volk. En dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Enzovoort. Dat is dus de bekende uitgebreide discussie dan over. Maar je mag aannemen dat het gelovige overblijfsel uit Juda in de dagen van het Nieuwe Testament heel goed die Davidische beloften kende met betrekking tot dat koninkrijk. En in ieder geval werd de Heer Jezus als zodanig aanvaard. Nee, voor de ongelovigen uit Juda, is Jezus een heiden, hè? Dat weet u toch, hè? Die wordt beschouwd als een heiden en als de stichter van een afgoderij. Zo wordt het bezien. Maar goed. De Heere zal zekerlijk, geeft extra gewicht aan het woord zekerlijk. De Heere zal zekerlijk, het is het woord dat David in de mond neemt. In, zoals ik zei, in vers 21, vertaald met trouwens. Dat is ook zekerlijk daar. En dit is ook zekerlijk. De Heere zal zekerlijk, mijn Heer, dat wil zeggen voor u, David, een bestendig huis maken, terwijl mijn Heer de oorlogen des Heeren oorlogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Hoe ze er allemaal bij kwam, nogmaals, dat weten wij niet. Maar dit getuigenis zou je natuurlijk ook meteen moeten niet alleen moeten laten komen uit de mond van een gelovig overblijfsel uit Juda in nieuwtestamentische tijd. Maar het gaat dan ook niet meer over David, maar over die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. Het is de Heer Jezus Christus die de oorlogen des Heeren oorloogt, die die strijd voert en bij wie geen kwaad is gevonden. Al zijn dagen niet. En dan worden die woorden toch wat sterker, denk ik. Hè? Als ze echt over David alleen maar gaan, zijn ze aan de, nou ja, tamelijk hyperbolisch, zal ik maar zeggen. Het is toch wel. Ja, bestaan er zulke mensen bij wie geen kwaad gevonden wordt? Maar, ja. Maar het zijn ook woorden natuurlijk met een profetisch karakter. Aan de andere kant, David in zijn functie, ook hier, is profetisch van aard. Hij is de profeet. Zie? En daarmee een type van Christus in het bijzonder. Maar inderdaad, Davids huis zou gebouwd worden. En Christus zelf, de Heer Jezus Christus, is daar de climax van, uiteraard. Vers 29. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns heren, en ziel is gewoon leven, hè, dat weet u langzamerhand, hè. Zo zal het leven van mijn Heer, dat wil zeggen van David, ingebonden zijn in het bundeltje. De vertalers hebben goed werk gedaan. Als je vertaalt met bundeltje, dan vertaal je dus ingebonden in een bundeltje. Want dat is wat een bundeltje is. Dat wat samengebonden is. Dan zal het leven van mijn Heer ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Er wordt dus inderdaad gesproken over een overblijfsel. Waarbij komt dat het bundeltje, ja, tsarar in het Hebreeuws, dat wat gekrompen is. En dus inderdaad eventueel bij elkaar gebonden. Het is klein en het is verzameld, dat is wat het is. En dan vertaalt men met dat wat gekrompen is of zoiets. En eventueel een bundel, ja, dat wat samengebonden is. Dus dat is goed. Maar het suggereert een verzameling en het suggereert een overblijfsel, een minderheid, een bundeltje. De vertalers hebben er dus een verkleinwoord van gemaakt. Bundeltje. Een bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel, het leven uw vijanden, zal hij slingeren. En let op, dit is literatuur, beste mensen. Want het bundeltje veronderstelt samengebonden. Eigenlijk naar het midden toe, hè? En de rest is uitgeslingerd naar buiten toe. Zal hij slingeren uit het midden van de hollige des slingers. Naar buiten toe, buiten de holte en eigenlijk buiten de schepping, daar komt het tot neer. Dat heet elders de buitenste duisternis enzovoorts. Het is een verzameling naar een centrum aan de ene kant en het is een verwijdering zo ver mogelijk naar buiten toe. In het blauwe hinein, nou in het zwartse hinein denk ik, maar. Uit het midden van de hollige des slingers. Dus met grote snelheid dan ook nog. En of het een verwijzing is naar de slinger van David in verband met Goliath, dat weet ik niet. Maar ik vind deze formulering fenomenaal, hoor. Meteen een literatuurprijs voor een schrijver hier. Ik vind het prachtig. Want zo gaat dat, hè. Aan de ene kant de verzameling van een gelovig overblijfsel, aan de andere kant het wegdoen van alle goddelozen. En dat is naar buiten toe. Worden weggeslingerd is hier het idee. En het zal geschieden als de Heere, mijn Heer, naar al het goede doen zal dat hij over u gesproken heeft, waarvan ze dus kennelijk overtuigd is, dan wel op de hoogte is, maar tegelijkertijd overtuigd is. En hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël. En dat woord voorganger, dat is in het Oude Testament in het algemeen de aanduiding van een koning. En zeker binnen Israël, ook Saul wordt trouwens zo genoemd. Een voorganger. Ook Juda zou een voorganger zijn in Israël, in de zin van, er zou de koning uit voorkomen. En als dat dan gebeurd is, zo zal dit u, mijn Heer, niet zijn tot een wankeling, nog aanstoot des harten. Zij krijgt meteen Ellis, dan wel een toelichting. Als je eenmaal koning is, dan zal hij geen gewetensbezwaren hebben meer en geen schuldgevoelens, staat hier. Nog aanstoot des harten. Ja. Te weten dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben. Want het idee is dan toch dat David onderweg was om de, al wat mannelijk is uit de hele huishouding, uit het hele bedrijf van Nabal uit te roeien. Terwijl, ja, het is eigenlijk alleen Nabal die daar verantwoordelijk voor is. En Abigail komt nu met een betaling en zegt, mooi, dan de plannen ook aan de kant. En voor uzelf, dan hoef je er later ook geen gewetensvroeging over te hebben. Het is alsnog goed gekomen. Ja. Te weten dat gij bloed zonder oorzaak zou vergoten hebben en dat meneer zichzelf zou verlost hebben. Want dat wordt ook als een kwalijke zaak gezien. Wat het in het algemeen niet is, maar in verband met David wel vreemd genoeg. Namelijk dat hij zichzelf zou verlost hebben. Dan wel zichzelf zou gebroken hebben. Het is een wat ingewikkelde formulering misschien, maar uit het verband weten we wat het betekent. Hij zou dan als eigen rechter zijn opgetreden, wat in het algemeen binnen de Mozaïsche wet niet zo heel vreemd is. Want de mens heeft in belangrijke mate daartoe wel degelijk het recht. Niet in Nederland. Je mag hier zelfs niet voor politieagent spelen, want dat noemen ze ook voor eigen rechter spelen. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Hè? Maar goed. Maar in het geval van David liggen die dingen anders, omdat David een type is van Christus. En die zou zijn eigen twistzaak niet regelen. Eenvoudig omdat zijn twistzaak niet die van hem was, hoewel die dat was, maar die van God zelf. En vandaar dat we heel wat psalmen hebben, waarin de psalmist, gewoonlijk David, zijn rechtszaak overdraagt aan de Heere. Hij zegt, gij zijt mijn rechter en alsof twist geen mijn twistzaak en hoe dat allemaal heet mag. In heel wat psalmen, maar dat zijn woorden die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Die ook dus niet voor zichzelf opkwam, maar die zei, de Heer zal u oordelen. Daar komt het op neer. En het is wat vervolgens overigens ook aan ons wordt voorgehouden. Reekt u zelf niet beminden. Moet het dan niet? Jawel, maar dat zou de Heer voor ons doen. En geef de toorn plaats, want is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. We lezen Romeinen 12 is voldoende, ja. En wat David betreft, dat is het leven van David. Hij wacht tot de Heer zelf wat doet. En dit zou een uitzondering geweest zijn. Maar het wordt het niet. Dat is wat Abigail dan zegt. En er komt er nog wat bij, dat is één ding. Dat wil zeggen, hier wordt hij bevrijd van een last die je op zich zou laden, op zijn geweten. En het andere is, en als de Heere mijn Heer wel doen zal, zo zult gij uw dienstmaagd gedenken. Dat wil zeggen, Abigail, die gaat er toch vanuit dat ze hier een hele goede daad stelt die David ook niet vergeten zal. Want dat kan haar alleen maar ten goede komen. Het kost even wat, want ze levert wat in. Maar ze kan ze nooit slechter van worden. Want David gaat koning worden, immers. En dat geldt voor ons ook. Net dat geldt voor een gelovig overblijfsel uit de Joden. Maar dat geldt voor ons uit de heidenen ook. Net zo goed natuurlijk. Wij zingen ook. Nou, we zingen het niet zo vaak. Gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha. Enzovoorts. Dat soort dingen. Ja. De bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot levende heilige goden wel behagelijk offer. Maar het is niet de bedoeling dat we daar niks voor terugkrijgen, hoor. De bedoeling is, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Enzovoorts. En dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Zie? En als de Heere mijn Heer wel doen zal, als Jehovah David wel doen zal dus, zo zult gij, David, mij, uw dienstknecht, gedenken. Toen zeide David tot Abigail, gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend zij uw raad en gezegend zijt gij dat gij mij te deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting dat mijn hand mij verlost zou hebben. Dat mijn eigen hand mij verlost zou hebben. Hij zegt gezegend zij de Heere dat die u op mijn pad gestuurd heeft. Er was toch nog... Er was toch nog een rechtvaardige in Sodom, dan ga ik wat erg snel, maar er waren toch nog rechtvaardigen ook in Juda, om zo te zeggen, onder Israël. Zie? Het heeft tot gevolg dat het oordeel nog niet gekomen is. Het is omdat de Heer langmoedig is en wil dat allen tot bekering komen. Zo staat het in 2 Petrus 3 en dat is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Maar ja, het is toch wel enigszins ambivalent, dat wil zeggen het heeft verschillende kanten. Het heeft twee kanten, want aan de ene kant zeggen wij dat oordeel over de Joodse natie is niet gekomen. En aan de andere kant moet ik u zeggen, nou ja, er is wel een oordeel over de Joodse natie gekomen. Het rijk, het land, staat als zodanig, is vernietigd geworden. Maar de andere kant van het verhaal, en je zegt het eigenlijk met dezelfde woorden, is dat de Joodse natie toch tot in onze dagen bestaat. Weliswaar officieel niet als een staat. Want die herken ik even niet voor het gemak. Die laatste 100 jaar doen er ook weinig toe. Eigenlijk op het totaal van het verhaal. Maar iets als een Joods volk bestaat wel degelijk natuurlijk. Nee, daar zijn hun tegenstanders er ook over eens. Dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. En dat is eigenaardig genoeg. Want ja, het blijft toch het ongelovige Joodse volk. Dat om die reden geen recht van bestaan heeft. Dat geldt natuurlijk in brede verband voor de hele mensheid, maar die bestaat ook. En dat is dus wat je uitgebeeld vindt in het Joodse volk. Het is duidelijk dat het onder het oordeel Gods had moeten komen, maar het is in de praktijk niet gebeurd, of althans gedeeltelijk gebeurd. Van de staat kun je zeggen, is verwoest geworden. En van Jeruzalem kun je zeggen, ze die steen op steen gelaten. Een tempel is er nooit meer geweest. Die is verbrand en het is verdwenen, enzovoorts. En het volk is verstrooid geworden. Uitgebeeld, sorry voor het onsmakelijk verhaal, maar uitgebeeld in Judas, die wel degelijk stierf. En zijn ingewanden zijn verstrooid, uiteengespat. Maar het is de uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk als zodanig. En daarom bestaat het nog wel. En dat herhaalt zich natuurlijk in de toekomst, wanneer opnieuw Jeruzalem zal verwoest worden en een eventuele Joodse staat. Maar ook dan is er een gelovig overblijfsel. Het is eigenlijk het thema in hoge mate van Jesaja. Maar dat laat ik dan maar voor wat het is. Maar hier wordt David weerhouden van een wraakoefening over Nabal en alles wat mannelijk is. Niettemin, maar dat wist u natuurlijk al, Nabal sterft wel, maar niet door de hand van David. En dat is dan ook alleen Nabal en niet de rest van de huishouding. Hè? Nou. Gezegend zij uw raad en gezegend dat gij... gezegend zijt gij dat gij mij te deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting. Dat mijn hand mij verlost zou hebben. Want voorzeker, zo waarachtig als de Heer de God is als leeft, die mij verhinderd heeft, dan komt dat voorzeker weer voorbij. Er zijn een heleboel dingen erg zeker hier. Hè? Zo zeker als de Heer de God is als leeft, die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen, dat ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waard, zo waren van Nabal niemand die mannelijk is overgebleven tot het morgenlicht. Dat is geloof ik de derde keer dat het er staat. Het wordt steeds herhaald. En hij zegt dus, als u mij niet tegemoet gekomen was, als u niet zo gehaast had, niet zo'n tempo gemaakt had, dan zou ik niemand hebben overgelaten van Nabal, al wat mannelijk is. Enzovoorts. Met andere woorden, dat gaat dus nu dan niet gebeuren. En dan staat er dat David nam uit haar hand, vers 35, wat zij hem gebracht had. Hij aanvaardt dus haar min of meer vrijwillige bijdrage. Ja. En hij zei tot haar, trek met vrede op naar uw huis. En genadig, want dat zijn de woorden die de Heer Jezus altijd spreekt. Hè? Vrede zij jullie. Ja. Aan gelovigen uit Juda, vrede zij. En hier zegt David tot Abigail, trek met vrede op naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. En u onder aangezicht te verstaan dus. Haar offerte, dat wil zeggen wat zij hem aanbood. Dat is wat aangezicht altijd is. Het is verschijning, maar het is tegelijkertijd presentatie. Dat weet iedereen toch tegenwoordig. Aangezicht is imago. En imago is meer dan alleen het aangezicht. Het is wat iemand presenteert. En ik heb uw aanbod, uw presentatie, uw offerte, uw offer wordt het dan gewoon aangenomen. Waarbij de vrede waarover gesproken wordt natuurlijk rijmt op de vrede van het nieuwe verbond. Want wat uitgebeeld wordt is de situatie van het aanbreken, dan wel de implementatie, de toepassing, hoe dat maar heten mag, van het nieuwe verbond. Dat ik het ongelukkig zeg is omdat het eigenlijk tweeledig is. Het is namelijk van toepassing op dood en opstanding van Christus, dat aanbreken van het nieuwe verbond, maar ook op de uitwerking daarvan straks in de toekomst. In de wederkomst van Christus. Dan heb je eigenlijk precies hetzelfde verhaal dus. Een oordeel over een Joodse staat, een oordeel over Jeruzalem, maar niettemin een overblijfsel dat behouden wordt. Geen uitloop op de openbaring van dat koninkrijk dan in de toekomst. Maar het is een en dezelfde gedachte. Vers 36. En toen is geworden tot toen nu. Toen nu Abigail tot Nabal kwam, kennelijk is het allemaal 's avonds, 's nachts. Het ging al immers over tot aan het morgenlicht. Ze was 34 nog, hè. Dus toen zij thuis kwam, zo had hij een maaltijd in zijn huis, als eens koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde, of over dezelfde, over die maaltijd. Ze hadden een party. En hij was zeer dronken. Daarom gaf ze hem niet één woord, nog klein, nog groot, te kennen tot aan het morgenlicht. Waar hebben wij dat nou laatst gelezen, joh? Dit. Deze gedachtegang. Hier is Jesaja 28, toch? Dit is toch gewoon Jesaja 28. Nabal, als uitbeelding van het Joodse volk. Op het moment dat het nieuwe verbond zou aanbreken. En die situatie wordt beschreven in Jesaja 28. Waar eerst staat, te dien dagen, vers 5. Ik moet hem nog ergens opnemen. Vers 5, te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. De overgeblevenen zijns volks, dat is Abigeel. In deze geschiedenis van 1 Samuel 25 uiteraard. En dan vers 7. En ook dwalen deze, dat is de andere partij, ook dwalen deze van de wijn. En zij dolen van de sterke drank. Want als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. De gek was dronken. Dat is Nabal. Abigeel komt thuis en vindt Nabal zeer dronken, staat het, aan een maaltijd. Je kan je voorstellen hoe die tafel eruit zag en wat daarop stond. En dat wordt ons dan dus beschreven in Jesaja 28. Ook dwalen deze van de wijn en ze dolen van de sterke drank. Helemaal de weg kwijt, weten niet waar het over gaat, weten niet waar ze zijn. De priester en de profeet, in verband met het woord van God dat zij geacht worden te vertegenwoordigen, dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn. In plaats van dat zij de wijn verslonden hebben, heet het andersom, hè? Ja. Zij zijn verslonden van de wijn. Zij dolen van sterke drank. Ja, nu weten we het wel. Zij dwalen in het gezicht. In verband met visioenen, want het gezicht hier sluit aan bij priester en profeet. Dat wil zeggen het woord van God en zo. Zij waggelen in het gericht, dat is nog een term ter aanduiding van het woord van God. Gericht, het recht namelijk, het woord, de wet, recht. Ze weten er niks, ze zijn het helemaal kwijt. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Dat schoon hoort er niet bij, hoor. Dat mogen dan zo zijn, maar dat hoort er niet bij. Dat is het punt niet. Het punt is, er is geen plaats. Aan wie zou hij dan de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Ook twee keer hetzelfde. De tafel is vol. Er kan niks opgeplaatst worden, daar is geen ruimte. Komisch is wel dat als ik het me een beetje voorstel, dan zie ik toch een lege stoel. Omdat de Joden dan toch wat verwachten, naar het schijnt, bij gelegenheid. Maar u weet wel, die voor Elia. Maar die is al lang geweest. Ah, die is misschien te moeilijk. He? Want eigenlijk is dat de Messias, he, die Elia. De stoel van Elia. Eerst komt Elia, dan komt de Christus. Maar Elia in dat verhaal is Jezus in zijn eerste komst. En dan pas Christus in zijn wederkomst. Nou ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar laat me zitten dan, hè. Wat een leuke term is in dit verband trouwens. We hebben allemaal de stoel. Ja. Maar het idee blijft, ze verwachten dus eigenlijk helemaal niks, hè. De tafel is vol. En daar is dus geen ruimte om iets neer te zetten. In de zin van woord, in de zin van iets mededelen. En dat is wat je leest in 1 Samuel 25 dus. De man was dronken. Het was als eens koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde. En hij was zeer dronken. Daarom gaf zij hem niet één woord, nog klein, nog groot te kennen. Tot aan het morgenlicht. Het bekende, hetzelfde morgenlicht. En in Jesaja 28. Aan wie zou hij dan de kennis leren? Wie zou hij het gehoor te verstaan geven? En wat het uitspuwsel en drek betreft, dat wordt gedefinieerd in vers 10 als, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Dat is de Joodse wet. En daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. De vraag is, helpt dat dan? Nee, maar dat is ook het punt niet. Er staat er trouwens achter. Doch zij hebben niet willen horen. En van vers 12. En Paulus koppelt het, zet het meteen achter elkaar. En haalt het aan en zegt, hij zal door lieden van andere talen, door belachelijke lippen tot het volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Maar het hele punt is dat het woord van God dus niet meer gegeven wordt aan en niet meer gesproken wordt door het Joodse volk. Dat overigens voor dat doel bestaat en verwekt is geworden. Maar het zal gegeven worden aan en gesproken worden door een ander volk, een heidens volk, dat wil zeggen door een niet-Joods volk. In het algemeen door heidenen en in het bijzonder dus door de 10 stammen van Israël. Maar of dat helpt, nee, maar dat is ook het punt niet. Dat is ook niet waar het echt om gaat. Maar zo zou het wel gaan. En in 1 Samuel 25 vind je dat dus treffend uitgebeeld. Ze komt thuis, maar Nabal is niet aanspreekbaar. Het wordt uitgedrukt in een overvolle tafel. Hij is niet aanspreekbaar, er kan niks bij. Dat is wat het is. Het is symboliek ook in hoge mate dus. En daarom gaf ze hem niet één woord, nog klein, nog groot te kennen, tot aan het morgenlicht. En toen ging alsnog het licht op. Met de mededeling komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Kortom, hij mocht even horen hoe het zat. En dat was het einde van het verhaal, dat staat in het volgende vers. Vers 37, het geschiedde nu in de morgen, toen werd het morgenlicht, toen had hij eigenlijk al dood zullen zijn. Ten ware Abigail zich gehaast had David tegemoet, vers 34. Maar toen geschiedde het in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, dat was dan toch wel weer vrij snel, denk ik dan maar, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Die woorden. Nou ja, ze gaf hem te kennen wat er gebeurd was, uiteraard. Maar het heet die woorden. En daarmee heb je een prachtige parallel met Jesaja 28 inmiddels. Maar wie zou je het gehoorde te verstaan geven, enzovoort. Het woord, dat van het nieuwe verbond en wat het maar was. Zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Ik weet niet of de dokter daar nog enig commentaar op zou hebben, over wat er dan precies gebeurt. Maar ik lees het alsof hij feitelijk al dood was. Nou ja, dat wist hij wist het alleen nog niet. Of andersom. Hij wist dat hij dood was, maar hij was het nog niet. Net wat u wil, maar zoiets. Het is een kwestie van tijd. Van... Hij versteende. Nou kennen wij zo'n verhaal overigens ook nog een keer. En ja, ik moet er al toch, ik weet nooit hoe ik dat nou netjes moet vertellen. Maar ik heb nu net even niet verder gelezen in Jesaja 28. Want in Jesaja 28 gaat het vervolgens, en daar moet ik ook bij grijns al, over vers 13. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod, regel op regel. Ze willen niet luisteren en dus is de Jodendom, Joodse wet, gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen. En in gedachten zie ik dan dat legertje van de hoge priester in de hof van Gethsemane achterwaarts vallen. Moet een komisch gezicht zijn geweest. Alsof er een stelletje dominostenen, weet je, allemaal steun zoeken bij elkaar. Dan valt die ook. Het hele legertje valt om. Maar het hele legertje is een uitbeelding van het Joodse volk. Het is het legertje van de Joodse hoge priester. Toch? Maar echt komisch is het natuurlijk ook weer niet, want er staat achterwaarts vallen, verbreken en verstrikt en gevangen worden. En je krijgt dus, ik vind het altijd wel aardig, je krijgt een stelletje trefwoorden mee. Zodat je die als lemma kunt opzoeken in je Bijbelse handboek, bij wijze van spreken, zoals achterwaarts vallen, maar ook als verbreken, verstrikt en gevangen worden. En je komt vanzelf bij al die teksten die spreken over wat het Joodse volk zou overkomen. Hun tafel worden tot een strik. Hier staat verstrikt. Hun tafel worden tot een strik. Ik citeer het uit Romeinen 11, maar dat komt ook dan weer uit een psalm. Hun tafel worden tot een strik en tot een val. En verbreken, ja, dat moest Jeremia doen. Koninkrijk verbreken en uitrukken en verdoen. En wat het maar was. Het ging ook over het Joodse volk. En gevangen worden, in ballingschap gaan. Zo. Dat zijn de termen zo al. Hè? En dat is ook daadwerkelijk met het Joodse volk gebeurd. Maar dat vallen uit vers 13 brengt ons ook bij die schriftplaatsen waar bijvoorbeeld staat dat zij zouden struikelen over de steen des aanstoots. En wie op de steen valt zal daardoor plat worden. Nou ja, verpletterd. Plat gemaakt, sorry. En er staat ook nog een keer, en op wie de steen valt, die zal verpletterd worden. Dus of de steen nou op jou valt of jij valt op de steen, dat maakt geen verschil. Ze zult erdoor verpletterd worden, dat is het oordeel. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Maar dat was al Jesaja 8, daar ga ik maar niks over zeggen. Maar mocht dit al enigszins toch lachwekkend zijn, want het is het natuurlijk toch, hè? Zij struikelen over de steen en het hele zaakje valt om en zo. En, ja, het is, je mag er niet om lachen. Maar u weet, er zijn mensen die vinden dit prachtige humor. En er zijn anderen die nemen het je hoogst kwalijk dat jij het prachtige humor vindt. Je hebt twee soorten humor. En dit is de zwarte humor, naar het schijnt dan. Maar er is toch iets geks mee dat zo gebeurt. Niet waar? U weet wel, iemand komt binnen met de koffie op zo'n blad, weet u wel, en struikelt dan en zo. Ideaal. En als je het podium opkomt en je wil de aandacht van het hele theater op je vestigen, moet je gewoon even struikelen. Even een misstap doen. Dat gaat zo, dan struikel je één voet, sla je als je loopt, gewoon sla je even achter je andere voet. En dan is iedereen wakker, heb je de aandacht van iedereen. Dat is klassiek. Even struikelen. Nou ja. Dus, komisch. Maar het wordt leuker, want daarop volgt vers 16. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen. Want in vers 13 wordt weliswaar gedacht aan de steen, maar die wordt niet genoemd. Maar in vers 16 wordt die wel genoemd, maar meteen in positieve zin. Een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is. Een grondsteen in Sion. Het wordt trouwens elders in verband gebracht, zowel door Paulus als Petrus, met de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En dan komt er ook wat komisch. Hij is door de bouwlieden aan de kant gegooid, maar hij is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. En waar de twee stammen de steen verwerpen, wordt hij door de 10 stammen geplaatst op het hoogste punt. Want dat is het verhaal eigenlijk, hè. Het is de andere kant. Het is dat andere volk. Maar het ging dus inderdaad over een steen. En nou zijn we weer in het schriftgedeelte waar we vandaan komen. En daar staat... Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. En die kennen we ook ergens anders vandaan, namelijk uit... Ja, uit Genesis, uit het hoofdstuk weet ik zo gauw niet door. Maar ik vind hem wel. Uit Genesis, is het 19? Ja, Genesis 19, vers 26. Zijn huisvrouw, die van Lot, zijn huisvrouw zag om van achter hem en zij werd een zoutpilaar, staat er dan. Een steen. Eigenlijk gewoon een monument. Zij versteende en werd een opgerichte steen. Dat fungeert als een monument. Als een herinnering aan een bepaalde gebeurtenis. Gewoonlijk een die al plaatsgevonden heeft. Maar soms ook een gebeurtenis die nog plaats moet vinden. Dat kan ook nog. Maar een steen. Een monument. Een opgericht teken. Dat is waar het over gaat. En in verband met de vrouw van Lot geldt hetzelfde als wat geldt voor de figuur van Nabal. Hier in 1 Samuel 25. Hij werd als een steen in de zin van... Hij versteende, het leven ging eruit, maar het stond er nog wel. Je kan het bekijken en het is een monument, een herinnering aan en een verwijzing naar enzovoort. En ik ben mij bewust dat het niet aardig is voor de Joden wat ik nu zeg. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Het verhaal is namelijk dat het Jodendom als zodanig versteend is. Oké, verstart, maar het Bijbelse woord is versteend. Verstijfd, verstart. Versteend is sinds het aanbreken van het nieuwe verbond in elk geval. Het leven is eruit. Of er leven in zat en hoeveel erin zat, dat is nog maar de vraag. Maar daarvan zeg ik dan weer, ja sorry, dat is niet aan de orde. Het gaat om wat het nu is. En iedereen weet dat het Jodendom een starre traditie... Ik gebruik natuurlijk woorden die men liever niet hoort. Maar dan moet ik lang zoeken naar andere woorden. Dan moet ik zeggen... Iedereen weet dat het Jodendom een heel sterke traditie is, die in de loop der eeuwen in het algemeen dan toch hetzelfde gebleven is, die angstvallig bewaard geworden is. Maar je kan toch gewoon ook zeggen, het is een verstarde traditie. Er is toch een woord voor? Ja, alleen dat klinkt negatief in onze dagen. Omdat wij verstarring hebben afgeschaft. Alles moet bewegen, alles moet veranderen. We zijn progressief geworden omdat ze ons dat hebben opgedrongen. Dat moet, dat is de moderne filosofie enzovoorts. Maar ja, maar het Jodendom is zodanig verstart dat het leven draait. Waar leven is, is beweging. Dat is normaal. Maar van het Jodendom wordt gezegd dat het... Verstart is geworden, eenvoudig omdat het leven eruit is, omdat er ook geen voortgang in zit. Het leidt nergens naartoe, maar voor zover het bestaat is het een herinnering aan wat in het verleden was. En dat is een hele sterke, overigens. Zelfs voor ons. Ik bedoel, ook voor ons die geloven. Want het Jodendom is natuurlijk toch een soort historisch monument. Ik bedoel, de aardigheid ervan, het nadeel voor de Joden is dat het verstart geworden is, dat het leven eruit is. En dat men zelf niet meer weet wat het inhoudt en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb u dat wel eens verteld, geloof ik ook, dat dat zo is en wat de Joden er zelf over te zeggen hebben. En er komt echt niks uit. Het is altijd van, ja, dat doen we, want het hoort zo, dat is altijd zo geleerd. En we houden de traditie in stand, maar waarom? Om toch, met excuses aan de Groningers dan, hè, voor de uitdrukking, maar om toch, dat wil zeggen, ja, daarom heet dat in het Nederlands. Waarom? Nou, daarom. Maar men weet niet waarom. Men houdt het in stand. Maar de aardigheid is dat wij met onze Bijbels in de hand toch bepaald wel een idee hebben van wat het een en ander voorstelt. En waarom die dingen zijn zoals ze zijn. Hoe ze ooit ontstaan moeten zijn. Maar ze zijn ontstaan 2500 jaar geleden. Nee, niet in de dagen van Mozes. 1000 jaar later. In de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar sindsdien vastgebleven. En misschien hebben ze nog enige functie gehad in de dagen vanaf de Babylonische ballingschap tot aan de eerste komst van Christus. Ik zeg misschien, want eigenlijk ja, heb ik daar verder geen argumenten voor. Echt niet. Ik moet altijd vaststellen dat de Bijbel nergens een positieve uitspraak doet over het judaïsme. Dat heb ik nog nooit kunnen vinden. Dus ja. Maar in elk geval, sinds de dood en opstanding van Christus, en beter nog, sinds de wet, de Joodse traditie, de Joden juist verhinderd heeft om te komen tot geloof en daarom tot een andere cultuur, een andere wijze van leven. Hun gevangenschap heeft hen gehinderd om uit de openstaande deur naar buiten te komen, om zo te zeggen. Om te gaan staan in de vrijheid waarmee Christus vrijgemaakt heeft. Ja, sindsdien is die gevangenschap een beetje ridicule gevangenschap geworden. Het leidt namelijk helemaal tot niks. Maar ook na zoveel jaren, zoveel eeuwen, is het voor ons een herinnering aan het verleden en ook een bewijs van dat verleden. Hebben u dat nog? Ik bedoel, het Jodendom in zichzelf bewijst het verblijf van de Joden in Babel. Tenslotte hebben we de Babylonische Talmud. Hoe komen de Joden aan een basis? Want er komt daar is hun religie op gebaseerd. Hoezo zou die gebaseerd zijn op een Babylonische Talmud? Wel nu, inderdaad, omdat het zaakje ontwikkeld geworden is. Dan klinkt het weer zo oneerbiedig, maar omdat het hele systeem ontwikkeld, uitgevonden is, in elkaar gestoken is, in Babel. En dat de Bijbel dat de moeder der hoererijen en de gruwel der aarde noemt, ja, daar kan ik ook niet helpen. Maar dat is wel zo. En veel positiefs is er verder niet over te vermelden. Maar je hebt daarmee toch een historisch document in handen, om zo te zeggen. Zie? Maar het is een, ja, het is een monument. Nou ja, dat is met zoveel, dat is met monumenten altijd de bedoeling, hè? Ze worden opgericht, gewoonlijk nadat iemand is overleden pas. En dan wordt iemand uitgebeeld in steen of wat dan ook maar. Of was het maar een steen met iemands naam erin gegraveerd. En het doorstaat dan soms de eeuwen. Of iemand heeft zijn naam staan in een tinnen bordje. Meneer Pasman was... Tasman. Oh, ja. Pasman is een naam. Tasman. We hebben van de week toch langs zien komen. Of was het vorige week? Over Abel Tasman, die dan zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland vastlegt in zijn tinnen bord. En dat heeft even doorstaan. Ik bedoel, ja, dat is zo. Dat valt moeilijk te ontkennen. Er zijn bewijzen van op die manier. En dat is de aardigheid van het Jodendom. Zie? En hier wordt dat ook uitgebeeld doordat er staat, hij bestierf, toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Nou ja, daar is het niet bij gebleven. Ik denk dat, ik weet niet of u zich het kunt voorstellen, maar ik denk dat die man inderdaad helemaal verstarde en van de ene dag op de andere in een zware depressie terechtkwam. Omdat er geen beweging meer in te krijgen was, want hij had, was de controle verloren over de gang van zaken. Hij was buiten op spel geplaatst, had het zelf gedaan. Hij deed niet mee en toen gingen de zaken voort, maar buiten hem om. En ik zeg dat nu over Nabom, maar terwijl ik het zeg, denk ik, ja, dat had ik net zo goed kunnen zeggen, en ik doe het dus nu ook, over het Joodse volk. Het was betrokken, het had betrokken kunnen zijn, had het voortouw kunnen nemen in alles, enzovoort, maar hij heeft het niet gedaan. Maar de geschiedenis is wel verder gegaan en Juda heeft zichzelf gedisqualificeerd. Dat is echt het goede woord. Gedisqualificeerd. Zichzelf buitenspel geplaatst. Zichzelf gedemonstreerd als van te weinig kwaliteit. Dat betekent het eigenlijk. Hè? Niet in staat om, aan de verantwoordelijk, om de verantwoordelijkheid te dragen en om aan de verplichtingen te voldoen. Het heeft wat anders gedaan of het heeft niet gedaan wat het moest doen. En toen stond het buitenspel. Het enige wat men dan moet doen, onder leiding van Caiaphas, dan wel Annas, is tot geloof komen, tot aanvaarding komen, officieel van Jezus als de Messias, en hun kronen als hoge priesters overdragen aan de Heer Jezus, dan wel aan zijn voeten nederleggen, alstublieft. En het zou hen een vooraanstaande plaats in het openbare koninkrijk van Christus gebracht hebben. Het is natuurlijk volstrekt hypothetisch wat ik nu zeg, maar wel bijbels hypothetisch, want zo staat het wel in de Bijbel. Ze zouden daarmee zichzelf een goede plaats verzekerd hebben in dat koninkrijk, maar ze hebben het niet gedaan. Nou ja. En dan staat er in het geschieden omtrent 10 dagen, er staat bij dat het na 10 dagen was. Zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. Ik ben niet in staat om het nauwgezetter na te gaan. Ik heb het dus ook niet geprobeerd. Maar het ontbreken van het woordje na wekt bij mij de indruk dat er zoiets staat als: toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Omtrent 10 dagen. En vervolgens sloeg de Heer Nabal dat hij stierf. Maar uiteindelijk maakt dat natuurlijk niks uit of je dat in het Hebreeuws zo kunt lezen of niet. Want we weten toch dat dat er feitelijk staat. Hè? Dat is wat ons medegedeeld wordt. Hij werd als een steen. Dat heeft 10 dagen geduurd in elk geval. En toen viel hij om. Ja. Zo sloeg de Heer Nabal dat hij stierf. Dus terwijl die 10 verliepen, terwijl daar die 10 waren, ik probeer het woord dagen te vermijden, want dan kunt u er van alles invullen. Terwijl de 10 passeren, is Nabal buiten werking gesteld. En dat is onze bedeling. Komt overeen natuurlijk met de 10 jongelingen uit vers 5. Maar vooruit maar weer. En met de 10 dienstknechten uit Lucas 19, uit de gelijkenis van de ponden en zoiets. Hè? De 10 stammen in onze tegenwoordige tijd, dat is het eigenlijk. En als je nog dieper op ingaat, dan 10 staat voor het woord van God. Dat inderdaad in onze dagen is toebetrouwd aan de 10, die in onze dagen de drager zijn van het woord van God. Als je dat zo kunt zeggen. Maar het Joodse volk is daar niet in betrokken. Geen in Nijkerk zwaar betreurd wordt. Oh nee, het wordt niet betreurd, het wordt niet geloofd. Maar toen maar weer. Hè? En ik ben bang in andere plaatsen ook niet, overigens. Want ik kan er niet zo goed tegen als men ons vertelt dat wij de Bijbel hebben van de Joden en dat de Bijbel zo'n Joods boek is. Of zoiets. Dan protesteer ik altijd heftig, want het is niet Joods, het is goddelijk, het is het woord van God, dat is punt 1. Maar goed, En punt 2, het is tot ons gekomen via Israël. En in laatste instantie hebben de Joden het een en ander verzameld en vervolgens aan ons overgedragen. Waarom ook niet, zelf zagen ze er niks in. En dan zeg ik het weer zo lelijk. En ik bedoel dat eigenlijk niet zo, maar ze wisten het dan toch? De Joden zelf hebben toch niks met de Bijbel als zodanig? Niet echt? Ik neem het ze ook kwalijk als ze zeggen dat het Joodse volk door Mozes is uitgeleid uit Egypte. Dat heidenen dat nou denken of christenen, maar dat Joden dat durven te zeggen, dat vind ik nogal grof hoor. Er bestond niet eens een Joods volk toen. Dat is pas later ontstaan, als een afsplitsing. Ja, zo is dat, hè. En de hoofdlijn van de geschiedenis loopt niet via Juda, loopt via Israël. En dat is in de praktijk via de 10 stammen van Israël. Maar goed, dat is weer natuurlijk een specifiek onderwerp, maar ik kan niet nalaten om die dingen bij gelegenheid te zeggen. Want anders kun je deze dingen ook niet begrijpen. Ik blijf volhouden dat ook in deze geschiedenis het verhaal loopt via David en die heeft die 10 jongelingen. En ergens opzij David bevindt zich die Nabal, die staat dan voor het Joodse volk enzovoorts. Die wordt met die gang van zaken geconfronteerd en of hij maar mee wil doen. En dat wil hij niet. Maar het gaat gewoon door. Gods werk aan David gaat gewoon door en heeft betrekking op Israël. En dat Nabal eruit valt, ja, doe maar. En dat is wat in onze dagen dus feitelijk gebeurt. En zoals ik zaterdag gezegd heb, je kan dan ook inderdaad volmondig de vraag beantwoorden, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Wat zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Echt niet, dat is in verre. Gaat gewoon door. See? Alleen het wachten is wel natuurlijk op een of andere manier op een toekomstige gebeurtenis, namelijk de bekering van het Joodse volk alsnog. Maar dan nog wordt dat niet uitgebeeld door Nabal, want Nabal is en blijft de uitbeelding van de ongelovigen, om zo te zeggen. En Abigail is de uitbeelding in deze geschiedenis van degene die uit dat volk komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en die daarvoor afstand moeten nemen van hun eigen Joodse traditie. Judaïstische bedoel ik, die traditie. En als in de toekomst ooit gebeurt wat ik vaak genoeg vertel, namelijk dat iemand vertegenwoordigende de Joodse natie de naam des Heeren zal aanroepen, dan neemt hij daarmee afstand van het judaïsme als zodanig, want wat hij dan doet is streng verboden in het judaïsme. Want die naam is verboden om uit te spreken. Begrijp je wel? Maar kennelijk in uiterste nood en als een laatste toevlucht, ja, dan gebeurt dat kennelijk wel. Maar ja, dat is niet Nabal, dat is Abigail. Die denkt, nou gaat het fout, als ik nou geen maatregelen neem, dan... En dat is wat dan gebeurt. Ja. En we komen tot erkenning van de Heer en daarmee van de Messias. En zo komen we bij vers 39. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zei hij: gezegend zij de Heere die de twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal. En ja, daar zijn een heleboel schriftplaatsen naast te zitten waar hetzelfde staat, maar waarbij voor Nabal wat anders is ingevuld. Mijn vijanden, maar wie het maar zijn. En altijd gaat het primair over het Joodse volk, die vijanden. Ja. En natuurlijk via het Joodse volk gaat het over de gehele mensheid als zodanig, waarvan het Joodse volk de uitbeelding is, het aanschouwelijk voorbeeld, om zo te zeggen. Ja. Gezegend zijn de heren die de twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal. En heeft zijn knecht onthouden van het kwade. Dat wil zeggen, de Heer heeft mij onthouden van het kwade, namelijk mijn eigen recht, tot stand te brengen. En de Heer, of dat de Heer, het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. Zijn bloed komen over ons. En zo, dat, zo gaat dat. Ja. En David zond heen en liet met Abigaël spreken dat hij ze zich ter vrouwe nam. Ik ben geneigd te zeggen, ja, dat was zo zijn gewoonte. Maar... ja, een soort reflex is dat, hè. Nou ja. Als nu de knechten van David tot Abigaël gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende: David heeft ons tot u gezonden, dat hij zich u ter vrouw neme. Toen stond zij op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en zeide: ziet uw dienstmaagd, zij tot een dienares om de voeten der knechten mijns heren te wassen. Wat ook een literaire uitdrukking is, als u het mij vraagt. Die laatste, om de knechten... om de voeten de knechten mijn heren te wassen. Maar in het algemeen, daar gaat zij op in. Je vraagt je af of zij misschien niet alleen 2 Samuel 7 al gekend heeft in verband met dat Davidische koningshuis. Maar misschien heeft ze ook Romeinen 7 wel gekend dan. Romeinen 7, ja. Ja. Romeinen 7. Weet gij niet, broeders? Want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Dat zijn er niet zoveel. Blijkbaar. Ook in Galaten waren dat er niet zoveel. Galaten 4. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, dat is naar Bijbelse maatstaven een soort pleonasme, de nadere beschrijving van de vrouw. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Is aan de levende man verbonden. Zo moet de klemtoon zijn, hè? Want de vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, hetgeen toch een hoopvolle gedachte is voor de vrouw. Nou ja. Maar indien de man gestorven is, zo, vooral als die Nabal heet, zal ik maar zeggen, is dat een tamelijk hoopgevende gedachte. Zo is zij, die vrouw, vrijgemaakt van de wet des mans. Met als gevolg: daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zijn overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet des mans. Alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens anderen mans wordt. En dat is het punt, dus dit, en waar het hier over gaat in dit verband, ja, is over de situatie van de Joden eigenlijk. Die immers de wet geacht worden niet alleen te hebben, maar bij voorkeur ook te verstaan. En aan hen legt Paulus dit uit. Want het Joodse volk wordt geacht door de wet verbonden te zijn aan de man, namelijk de Heer. Want als men een beetje het Oude Testament kent, weet men ook dat Israël in het algemeen, maar ook de 10 en de 2 stammen afzonderlijk, worden voorgesteld als vrouwen gehuwd met de Heer. En het idee is dat de Heer gestorven is, zodat de wet niet langer bindend is. En de vrouw niet langer gebonden is aan de man en dus vrij is, want dat is de consequentie, om zich te verbinden met een andere. En dat staat er dan ook vervolgens, vers 4, zo dan mijn broeders, broeders kennelijk, net als in vers 1 van toepassing, niet op broeders naar de geest, maar broeders naar het vlees, dat wil zeggen, de Paulus vlees heet dat, de Joden, onder de wet, hè. Zo doen mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen, of van degene die van de doden opgewekt is, opdat wij, broeders, gode vruchten dragen zouden. Gij zijt ook der wet gedood. Ik heb begrepen dat dat wil zeggen, men is niet alleen voor de zonde gestorven, want dat is hoofdstuk 6, maar ook der wet gestorven, ook bovendien der wereld gestorven, want dat is meer de term uit Galaten 6. Maar gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, waar men deel heeft aan Christus, namelijk... is men voor de wet gestorven en bovendien verbonden met een ander. Want de oproep is feitelijk toch heus aan gelovigen hier om zich niet langer te stellen onder de wet, maar om zich te stellen onder de genade. Nou ja, onder de heerschappij des mans, maar dat is dus de heerschappij der genade, want het is de troon der genade. En dat staat ook boven het hoofdstuk feitelijk. De christen vrij van de wet, dus moet maar duidelijk zijn. Omdat ik dat zo nadrukkelijk zeg, is dan weer omdat men anders struikelt over der wet gedood door het lichaam van Christus. Er staat lichaam van Christus, niet lichaam van Jezus. Zodat het weliswaar het kruis genoemd wordt, maar het gaat over Christus in wie wij en met wie wij... U en ik ook, der zonde der wereld en der wet gestorven zijn en begraven zijn en met Christus zijn wij opgewekt, toch? Met hem een plant geworden in de gelijkmaking zijn dood, maar ook in de gelijkmaking zijn opstanding. En waar dat zo is, hebben wij dus met de wet niks meer van doen. Dat is wat de apostel uiteenzet. Aan heidenen zou het eigenlijk niet gezegd hoeven worden, omdat de heidenen officieel nooit onder de wet geleefd hebben. En dus blijft het aan Joden, maar wel degelijk aan gelovigen uit de Joden. En ik blijf volhouden dat die brieven inderdaad geschreven zijn. Niet aan Joden, maar aan gelovigen. Aan christenen. Ook hier, ook dit hoofdstuk 7. Zie? Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. En dat is precies wat aan de hand is in die geschiedenis van Abigail. De man is dood en ze is vrij om zich te verbinden met een andere, want David is een uitbeelding van degene die uit de dood is opgestaan. Van Christus namelijk. En daarmee van het nieuwe verbond. En dus, dat is wat ze doet. Er staat vers 42 van 1 Samuel 25. Abigail nu haastte en maakte zich op. Dat zal wel, ja. En zij reed op een ezel, natuurlijk, dat wisten we al lang. Je moet er echt over struikelen, hè. Het is de eerste keer dat als ik commentaar geef op die ezel in het verhaal, dan denkt u misschien wel, oké. Ja, maar het is met nadruk, hè? Het is weer die ezel. Ze komt op die ezel en ze valt van de ezel, of springt eraf, of wat het maar was. En hier, Abigail nu haastte en maakte zich op en sprong op haar scooter. Ze reed op een ezel. Ik vind het geweldig zoiets, hè. Die ezel, die hoort gewoon bij het verhaal. Ja. Gelovig overblijfsel, zeggen we altijd bij ezel. Dat is het, dus zij hoort op een ezel, ja. Met haar 5 jonge maagden, die vind ik ook wel aardig, want Abigail, daar wel staat, zij was goed van verstand, En inderdaad zat nog 5 wijze maagden bij zich ook nog de jaar volgden. En die kennen wij natuurlijk ook, zodat de vraag is of niet alleen 2 Samuel 7 en Romeinen 7, maar ook Matthäus 25 haar bekend waren. 5 jonge maagden die haar voetstappen nawandelden. Want daar vinden we die 5 wijze maagden die olie hadden, weet u nog? Reserve. Nou ja, een tweede voorraad olie. Omdat als de lampen uit zouden gaan omdat de olie op zou zijn, zouden ze altijd nog in haar kruik olie bij zich gehad hebben. Och, die gelijkenis die is zo erg misbruikt geworden in onze tijd, dat ik haast er niet over durf te spreken, moet ik eerlijk zeggen. Maar, want ja, wij zingen ook nog steeds liederen over de lamp bereid houden enzovoorts. En, weet je veel wat allemaal. En nou oké, toe dan maar. Maar waar het over gaat in Matthäus 25 is over de eenvoudige gedachte dat er lampen zijn en branden, want die zijn een uitbeelding van het oude verbond, het woord van God. Het oude verbond enzovoort en het oude leven daaruit. Maar er komt ooit een keer een eind aan. Die lampen die raken een keer leeg, de olie raakt een keer op enzovoort. En zo is het met het oude verbond. Het zou ooit een keer, eindigen. Maar de bedoeling is dat men dan alsnog olie bij zich heeft. En onder het oude verbond was dat altijd zo, hè. Achter alles wat de wet zegt, achter alle gebeurtenissen bovendien, veel breder dus, in heel het Oude Testament ligt altijd het nieuwe verbond. Dat is wat beloofd was, dat is wat ooit zou komen, hoe en waar en wanneer dan ook. Maar het zou ooit een keer aanbreken, er zou ooit een keer een eind komen aan de heerschappij van de wet. Enzovoorts en ooit een keer zou de Messias komen, zou verlossing tot stand gebracht worden. Dan zouden de beide huizen van Israël verzameld worden en wat het maar was allemaal. En dat is waar het over gaat, hè? Dat nieuwe verbond. Komt trouwens overeen natuurlijk met die bron waarvan het water bitter was, want zo heet het dan. Ja, en op een gegeven moment wordt het zoet gemaakt. Dan is de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En of dat nou gebeurt door een hout erin te gooien of zout erin te gooien. Het kan ook nog zijn dat het water stilstaat en er komt een engel in en dan komt het tot leven. Het is altijd hetzelfde verhaal. Je hebt de belofte van het nieuwe verbond, maar het is het oude. Maar het is de belofte van het nieuwe en ooit breekt dat nieuwe aan. Ja. En zo is het met die gelijkenis ook. Die wijzen, die hebben dus inderdaad alsnog olie bij zich. En dat gaat over het leven van het nieuwe verbond als zodanig en het licht dat daarbij hoort, enzovoorts. En het wordt uitgedrukt inderdaad in die 5 maagden die Abigail volgden. Maar via Matthäus 25 brengt het ons bij het woord van God. Dat is nou eenmaal 10. Maar we weten allemaal dat het woord van God symbolisch ons voorgesteld wordt door het getal 10. Maar dan toch in 2 verschillende delen. Dat wil zeggen een linker en een rechter tafel, als ik het zo mag zeggen. Hoewel daar discussie over bestaat. Maar goed. 2 stenen tafelen. Als je dat netjes en systematisch doet, heb je dus 5 en nog eens 5. En anders heb je altijd nog beschreven van voren en van achteren. Want zo is dat met het woord van God. Of van binnen en van buiten. Dus er blijft altijd toch 2 tegenovergestelde kanten van dat woord van God. Totdat zelfs Paulus zegt in Colossense dat het woord, de wet namelijk, de Torah, Gods onderwijzing, enigerwijze ons tegen was. Want andererwijze, maar dat woord kennen wij niet, was het hun voor, uiteraard. Maar hij zegt ook enige wijze ons tegen in geboden en inzettingen bestaan. De Colossens 2 is dat, meen ik nog. Dat handschrift heeft hij aan het kruis genageld. Enige wijze ons tegen. Dat is de negatieve, dan wel de linkerkant van het woord van God. Als je niet meer hebt dan dat, dan is het tamelijk dwaas. Dan ben je dus bij die 5 dwaze maanden. En deze tegenstelling van 2 x 5, vergis je niet, die wordt uitgedrukt in de tempel. Dat is minder bekend, want wij kennen de tabernakel omdat die vrij eenvoudig min of meer te reconstrueren valt. Maar in de tempel staan 10 koperen wasvaten in 2 rijen. Dus 5 en 5. En dat geldt voor nog een paar dingen, maar ik weet zo gauw niet meer welke. Ja, de tafel ook, hè? De andere, de tafel der toonbroden. 2 x 5 tafels. Daar wordt dus echt de 10 uitgesplitst in een linker 5 en een rechter 5. En dat is wat het is, hè? De een is echt het oude verbond en het ander is de betere dingen die daarvan weer de uitdrukking zijn. En vandaar 5 jonge maagden die zo wijs zijn, maar dat staat er niet bij in 1 Samuel 25. Maar die zo wijs zijn om haar voetstappen na te wandelen. Die haar voetstappen nawandelden. Dat wil zeggen dat ze beschouwd worden als een soort leerlingen van Abigail. Toch? Want iemands voetstappen nawandelen is aan iemand een rolmodel nemen. Hè? Wij zouden, of de Joden zouden, zegt de Romeinen. Ik weet niet meer welk hoofdstuk ze gauw. 4 geloof ik. Maar men zou, de Joden zouden ook wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Is dat 4 Romeinen 4? Ik dacht het wel. Zij dan volgde de boden van David en zij werd hem ter huisvrouw. Dan denk je, dan loopt het verhaal mooi af. En dan, ja, dan moeten we toch, wij moeten even slikken, omdat er dan meteen staat, ook nam David Ahinoam van Jezreel. En waar die nou ineens vandaan komt, en die woorden kies ik niet met opzet zo, maar zo wordt het toch beschreven. Abigail, oké, dat is een hoofdstuk. En wat voor een hoofdstuk? En dan meteen erachteraan. En ook nam David Ahinoam van Jezreel. Alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen. Ook die beiden 2 dus. En dan met een toelichting, voetnootje. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, de zoon van Laïs, die van Galim was. Die komen er nog een paar keer tegen, die Michal. Maar die Michal is net zo goed de uitbeelding van eigenlijk een ongelovig Joods volk. Hè? Daar komt het op neer. Dat is, die was van Saul en het was, het was niet echt wat, zal ik maar zeggen. Maar die komen we later nog tegen, dus ik ga het er nou niet over hebben. Nog uitgebreid zelfs. Maar deze 2 vrouwen, ja, die is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè? De bekende is inderdaad Abigail. Dat is een uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit Juda. Van alle Joodse christenen dus, om zo te zeggen. Die inderdaad tot geloof zijn gekomen dus in de Heer Jezus Christus. Waartoe in de praktijk alle apostelen behoren enzovoorts. Maar die zich daarmee hebben afgezonderd van het judaïsme als zodanig. Ja. En op het moment dat ik zeg, waar komt die Ahinoam nou ineens vandaan? Ja, dan. Ja, dat is de geschiedenis van het Nieuwe Testament, toch? Want ineens is daar nog een andere kudde, en nog een andere stal, nog een ander volk. En waar komt die nou ineens vanaf? Wie zijn toch deze? Is de vraag. Nou ja, dat is de vraag van Jacob aan Jozef. En later lees je die vraag nog een keer in de profetieën. Wie zijn toch deze? En dat zijn dan de zonen van Jozef. Dat wil zeggen, dat zijn de 10 stammen van Israël. Wie zijn toch deze? Er is ineens nog een andere categorie. Die erbij hoort. En die erbij komt. Van Jezreel. Nou weten we alle dat Jezreel een landstreek is in Israël. De naam leidt er trouwens ook op. Al is het niet identiek. Maar Jezreel ligt in het gebied van Efraïm. Van de 10 stammen van Israël. Waar nog bij komt dat de naam Jezreel eigenlijk bij... Wij vergeten hem een beetje. Maar hij hoort in een rijtje thuis. En de andere termen uit het rijtje kennen we denk ik wel. Dat zijn Lo-Ami, Lo-Ruhama en Jezreel. Nou ja, in de andere volgorde geloof ik. In het begin dacht ik met Jezreel. Maar het zijn termen in Hosea 1... ter aanduiding van de 10 stammen van Israël in verband met dat zij verdwijnen zouden onder de volken in het algemeen en uiteindelijk onder Assyrië in het bijzonder. Maar waarvan dan ook gezegd wordt dat ze ooit weer terugverzameld zullen worden, dat wil zeggen tot geloof zullen komen. En dan heet het niet meer Lo-Ami, maar heet het Ami. En dan heet het niet meer Lo-Ruhama, maar Ruhama. En de naam Jezreel, dat weet ik eigenlijk niet. Komt hij nog voor? Ik dacht het niet. Huh?
Oh, jawel. Vier. Dat is vier.
Ja, dat is aan het begin, ja.
En vers 11.
Ja, inderdaad, ja, inderdaad. Ja, vers 11, dan komt hij ook weer terug. Zie, dan is Lo-Ami, vers 12, Ami geworden. Dan is Lo-Ruhama, Ruhama geworden, vers 12. En Jezreel blijft gewoon Jezreel. Daar is een goede reden voor. De reden is dat het woord als zodanig zowel negatief als positief kan worden geïnterpreteerd. Wat een lastig woord. Kan worden opgevat. Want Jezreel kan opgevat worden als verstrooid. Verstrooien, uitstrooien. In de zin van wegwerpen dus ook. Uitwerpen, wegwerpen, verstrooien. Maar het wordt ook opgevat als zaaien. Soms denk ik, dat kan eigenlijk ook alleen maar in het Hebreeuws. Maar dat zal wel niet hoor. Maar soms denk ik dat... Want in de Bijbel heb je natuurlijk toch het idee dat dat wat uitgestrooid wordt, toch weer verzameld wordt. Zeker als het op Israël van toepassing gebracht wordt. En natuurlijk gewoon in de oogst ook, hè, in de letterlijke betekenis. Werp die brood uit op het water, want je zult het terugvinden na vele dagen. Populaire tekst voor in een tegeltje aan de wand. Vroeger. Tegenwoordig niet meer, omdat niemand het meer begrijpt. Zonder uitleg. Maar het betekent gewoon, wie goed doet, goed ontmoet. Je moet gewoon de goede dingen doen en dan zul je later vanzelf de vruchten op. Het komt weer terug. Dan, you had it coming to you. Meestal wordt dat negatief uitgelegd ook. Als je slecht doet, komt het wel, keert het zich tegen je. Maar als je goed doet, zou het weer bij je terugkomen. Was het idee? Of dat waar is, weet ik niet. Maar in de Bijbelse context is dat in elk geval waar. En het idee van de verstrooiing van Israël, ik bedoel de 10 stammen, hier in Hosea dus, het idee van de verstrooiing van Israël is dat het ooit vrucht zal dragen, dat wil zeggen op zal komen, en dus weer verzameld zal worden. Het wordt toch oogst. En eigenlijk moet je bij oogst altijd even daaraan denken, hè? Ooit is het uitgestrooid, maar er komt ook ooit een oogst, een inzameling, heet dat. Maar Hosea 1 en 2, nee, heel Hosea in het algemeen kan ik het beter zeggen. Heel Hosea gaat over de 10 stammen van Israël. Heeft met het twee niks van doen, zei het dan dat er hier en daar wel enige uitspraken over de twee stammen tussendoor komen. Maar dat het wordt beschouwd als exceptioneel. En ik zeg, dat wordt beschouwd als, omdat het niet maar mijn interpretatie is, maar het is algemeen. De lezing, de verklaring voor Hosea. Het gaat over de 10 stammen van Israël. En slechts een enkele keer wordt er even wat gezegd over de 2, maar dat is bij wijze van uitzondering. Hetgeen betekent dat die uitdrukkingen over Jezreel, Lo Ruhama en Lo Ami uitspraken zijn over dat de 10 stammen gedurende enige tijd niet Gods volk zouden zijn, want dat is wat de termen inhouden. En dat het ooit alsnog Gods volk zou zijn, maar dat is het in onze dagen. Sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is de strekking van Romeinen 9 en van 1 Petrus 2. Namelijk, Lo Ami is Ami geworden, zegt Paulus daar. En het past het toe, kan niet meer zijn, past het toe op onze dagen. Vandaag. En hij noemt hen eerst heidenen. Vaten, ik heb het geloof zaterdag aangehaald in Apeldoorn. Vaten ter ere. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt. Lo Ami zal Ami worden. En in Romeinen heet dat heidenen worden volk van God. Maar in Hosea, waar hij het uithaalt, gaat het niet over heidenen in het algemeen. Gaat het over Israël, over de 10 stammen. En dat zijn heidenen, want het zijn geen Joden. En dat is het taalgebruik in het Nieuwe Testament. Dus het kan echt zo gezegd worden. En Paulus doet dat dan ook. Maar daar vind je dus Jezreel. De bloedschulden van Jezreel zal ik bezoeken over het huis van Jehu. In Hosea 1 vers 4. Maar niet te min, ook nam David Ahinoam van Jezreel. En waar Abigail een beeld is van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël, is dus Ahinoam een uitbeelding van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Logischerwijze, zelfs al zou er verder niks bij staan. En Ahinoam komt van Achis, of Ach eigenlijk, dat is de broer of zoiets. In de brede betekenis van de term, betekent zoveel als overeenkomend met. En Noam betekent, ik wil even nadenken, in het Engels stond er agreeableness. Dat leek mij een vreemd woord hoor, agreeableness, van to agree, instemmend. Een agreeable is aanvaardbaar of zoiets. En agreeableness is aanvaardbaarheid. Het gaat over aannemen namelijk, iets aanvaarden. Het is een synoniem voor geloven dus, aannemen. Heb je dat? En dat is wat Ahinoam doet. Letterlijk. In het huwelijk met David, maar ze is natuurlijk een beeld van de 10 stammen van Israël, die inderdaad het geloof, die dan gaarne zijn woord aannamen. Dus het Nieuwe Testament werden gedoopt, en ze werden de Here toegevoegd aan hoe dat maar heten mag. Dat is waar het over gaat, hè? Ja. Maar inderdaad, als uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En de aardigheid is dat je die dingen dus hier al gewoon in het Oude Testament kunt lezen. Nou ja, ongewoon, maar langzamerhand wennen we daaraan natuurlijk. En daarna gaat de geschiedenis weer gewoon verder met David die het leven van Saul spaart. Net als in het voorgaande hoofdstuk doet hij het volgende hoofdstuk ook. En dat maakt dit hoofdstuk wat we nu besproken hebben, hoofdstuk 25... tot een soort parenthese, maar u weet het, zulke soort schriftgedeelten zijn altijd specifiek een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Tot nog zo'n voorbeeld, Genesis 38. He? En daar ben je zelfs bij een Zera. Van Zaaien, Jezreel, Zera. En zo, het is, ja. Hij kan het allemaal niet bespreken natuurlijk. Maar de dingen komen allemaal met elkaar overeen. Ze haken allemaal in elkaar. Het gaat over de 10 stammen en het Davidisch koningshuis. Het over de 10 stammen dan toch regeert. Genesis 38 en zo verder. Maar goed, misschien hebben we het daar nog eens over. Voor vandaag is het de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij in onze dagen mogen leven en gehoor mogen geven aan dat evangelie dat inmiddels 1000 of 2000 jaar oud is. Dat evangelie dat tot ons gekomen is en dat ons spreekt van een nieuwe schepping en een nieuw verbond als vervulling van uw beloften. En we danken u dat wij daaruit mogen leven en daarmee eerstelingen geworden zijn van deze dingen, eerstgeborenen zelfs, en geroepen, tevoren verordineerd, om deel te hebben aan die erfenis der heiligen in het licht, aan die gemeente van eerstgeborenen. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om deze oude geschiedenissen te openen en te bestuderen en om vast te stellen dat u in onze dagen doet wat u zo lang geleden hebt geïllustreerd en vastgelegd hebt in uw onwankelbare woord. Wij danken u daarom voor de rijkdom die we in u gevonden hebben, voor het licht waarin we mogen wandelen ondanks de duisternis van deze wereld en voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij, Vader, en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.